Pieter de Band op deze avond. We zijn vandaag 10 januari 2007 en we beginnen vanavond voor de eerste keer en voor degenen die al wat langer meelopen voor de tweede keer, maar dan moeten we al aardig lang meelopen denk ik, met de studie Brief aan de Romeinen. En ik denk dat dat toch een bijzonder moment is, een bijzondere zaak is. Het is een brief die zonder meer de moeite, meer dan de moeite waard is om voortdurend mee bezig te zijn. En we gaan vanavond daarmee beginnen. We hebben als tekst een aantal zaken, maar daar zal ik zometeen wel wat meer van zeggen. Ik wil eerst graag met u beginnen met gebed. Vader, om u te danken, allereerst voor uw genade en goedheid, Vader. Die genade van u die ook zo rijk in deze Romeinenbrief naar voren komt. U te danken, Vader, voor dit bijzondere moment dat we met elkaar hier in kleine kring misschien, maar straks ook uitdragend in grotere kring, Vader, de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen mogen bestuderen, Vader. Dank u wel dat u ons oor ook daarbij voortdurend te luisteren legt. En dank u wel, Heer, voor de studie die we daarin mogen verrichten. En dank u wel, Vader, dat we eruit mogen zien wat u gaat geven. Vader, het zal ons ongetwijfeld nog rijker maken dan we eigenlijk al zijn. Of misschien leidt het er wel toe, Vader, dat we opnieuw ons bewust zijn van die grote rijkdom die u ons schenkt, die geestelijke rijkdom in het evangelie. Aangaande uw Zoon, Vader, dank u wel voor dat evangelie dat in deze brief rijk mag klinken. Ja, deze brief staat er bol van. We danken u, Vader, dat we zo met elkaar om uw wijsheid mogen vragen. De leiding door uw geest. Vader, die is onmisbaar als we uw woord willen begrijpen. Vader, dan hebben we die verlichting door uw geest nodig. Vader, schenk ons dat en geeft u die geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van u. Vader, leidt u ons in het erkennen van uw wil. Vader, opdat we nog meer, Vader, u waardig wandelen. Dank u wel, Heer, voor uw trouw en voor uw goedheid. Iedere keer opnieuw, Heer, als we met elkaar zijn, zijn we ons ook bewust dat het uw liefde is, dat het uw trouw is. Vader, dank u wel dat we zo met elkaar bezig mogen zijn. Schenk ons zo rijk en mild en overvloeiende maat, Heer, tot eer van uw naam. Vader, daar dank u voor in Christus Jezus' naam. Amen. De Romeinenbrief, een brief die in de geschiedenis van, ja, wat zou je moeten zeggen, de kerk, de gemeente, al heel wat stof heeft doen opwaaien, en dan zeg ik het nog voorzichtig. Ik zou een aantal namen kunnen noemen, die worden zomaar even in een commentaar neergelegd. Als ik noem de naam Augustinus, dan is dat iemand die grote invloed heeft gehad in de geschiedenis van de kerk, moet ik dan toch wel zeggen. En die is toch door de lezing en bepaald gedeelte uit de brief aan de Romeinen tot een verder inzicht gekomen wie God is. Het verdreef een stuk twijfel uit zijn leven. Zijn geloof werd vaster, werd zekerder daardoor. Door de Romeinenbrief. Nou, Augustinus is iemand die heel bekend is. Luther, nou dat is bijna, voor u een beetje intrappen van open deur, maar Luther is natuurlijk iemand die zeker ook door deze brief, en dan met name die versen 16 en 17 van dit eerste hoofdstuk die we zo meteen zullen lezen, is ook iemand die vanuit een bepaalde traditie daaruit helemaal los is gekomen. En het feit dat hij door de Romeinenbrief, of zijn leven eigenlijk door de Romeinenbrief op zijn kop werd gezet, heeft enorme gevolgen gehad in de wereld. En die gevolgen zijn nog steeds merkbaar in het gewoon, als ik maar één ding noem, en dat is wel heel erg belangrijk, het voorhanden hebben van de schrift in een vertaling, want hij maakte direct een vertaling in de Duitse taal. Dat is natuurlijk ongelooflijk belangrijk, want voorheen was die schrift alleen beschikbaar in het Latijn en voor de leek eigenlijk nauwelijks toegankelijk. Hij zorgde ervoor dat Gods woord in de omgangstaal, en er waren natuurlijk ook voorlopers in het Engelse taalgebied, maar hij heeft een enorme duw gegeven, zeg maar, in de goede richting. Zodat wij nu allemaal gewoon onze Bijbel hier hebben liggen in het Nederlands. Dat is mede daardoor een gevolg. God heeft hem ervoor gebruikt. John Wesley, misschien niet voor iedereen bekend, maar het een prediker die door God gebruikt is om een opwekking in het Engelse teweeg te brengen. En ook hij werd aangesproken door die Romeinenbrief. Er kwam een enorme verandering in zijn leven door het lezen van die Romeinenbrief. En heel recentelijk Karl Barth, dat is een, velen zeggen toch wel de grootste theoloog van de vorige eeuw. Een Zwitserse theoloog die de Romeinenbrief zo'n keer of drie heeft doorgeëxegetiseerd. En zijn eerste exemplaar, de Römerbrief, dat viel als een bom in de theologische wereld. En waarvan de gevolgen nog steeds, zou je kunnen zeggen, doordrenzen. En dat is allemaal die Romeinenbrief. Dus die heeft wel heel wat teweeg gebracht. We hebben bij de Romeinenbrief een aantal, heeft u een aantal bijlagen gekregen, maar ik wil met u vanuit de tekst zelf gaan werken, Romeinen 1. En vanuit die bijlagen is het misschien goed om eerst heel even te kijken naar de structuur. Die zal u wel bekend zijn uit het boekje met structuren wat we hebben van de brieven. En daar zien we dat die hele structuur zoals die zo vaak in de schrift voorkomt, dat het een, dat noemen ze als ik het goed heb, een introversie. Dat is dus een, je ziet ook voor ogen een bepaalde structuur daarin zitten. En het is heel bijzonder dat in de brieven van de apostel Paulus deze structuren elke keer terugkomen. En je ziet dat eigenlijk ieder facet wordt twee keer behandeld. Het opent met het evangelie, wat dat is, wat het inhoudt, waarom dat draait, om wie dat draait. En het eindigt ook met een belangrijke, heel belangrijke opmerking over het evangelie. Aan het eind, dan ben je in hoofdstuk 16, vers 25 tot en met 27. Nou, dat staat dan als het ware gespiegeld tegenover hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 6. Nou, zo kunt u voor uzelf heel mooi die hele structuur doorlopen. En in deze brief komen toch een drietal heel belangrijke leerstukken naar voren, zou je kunnen zeggen. Dat is allereerst de rechtvaardiging, gebaseerd op Gods gerechtigheid, die zowel als het gaat om ons individuele mensen, als om het nationale, dus de volkeren, Israël en de volkeren, die worden twee keer, wordt dat begrip rechtvaardiging dus uitvoerig besproken door de apostel. Eerst individueel en daarna nationaal, zou je kunnen zeggen. Dus voor wat betreft de volkeren. Dat geldt ook voor de verzoening. Wat we ook kennen als het geheimenis van het evangelie. En dat is eigenlijk de spits. De godheid van God. Dat is eigenlijk waar de brief, dat zit in het hart van de brief. U ziet het daar staan, hoofdstuk 8, vers 31 tot en met 39, waarin vooral die liefde Gods, de liefde van God, zo duidelijk naar voren komt. En hoofdstuk 9, dan niet individueel bekeken, maar nationaal. De soevereiniteit, de godheid van God in het handelen met de volkeren. Hoofdstuk 9, wat altijd door velen een moeilijk hoofdstuk wordt gevonden. Maar als je beseft dat het daar in de eerste plaats gaat om volkeren, dan ben je alweer een stukje verder in begrip. En u ziet ook dat er een heel stuk leerstellig gedeelte naar voren komt. Dus je zou kunnen zeggen hoofdstukken waarin heel veel zaken staan die je eerst moet leren kennen, die je moet weten. Dan gaat het om een stukje kennis wat je vergaart. En later kom je tot de ontdekking dat die kennis die Paulus daar neerlegt, dat hij ook direct heel praktijkgericht is in feite. Maar wat er dan in de praktijk betekent, dat is dan vanaf hoofdstuk 12 vers 1, het gedrag van de heiligen. En dat staat dan in de structuur tegenover het gedrag van de mensheid. En daarin tekent Paulus toch met hele duidelijke bewoordingen hoe die mensheid zonder God en zonder Christus ervoor staat. En dan komt het evangelie, het goede bericht. En dat mondt uit in een gedrag van de heiligen wat is tot eer van God. Nou, het begint met het evangelie, maar waar de Romeinenbrief in feite toe leidt, en dan wil ik toch even lezen met u het allerlaatste vers van Romeinen. Want het evangelie is bedoeld voor de mens moet dat evangelie ontvangen. En het zet de mens die God door deze brief leert kennen, want er is eigenlijk geen andere brief die je allereerst zou moeten leren kennen om te weten wie God is. Dat is eigenlijk, de Romeinenbrief is daarvoor bij uitstek het gedeelte in Gods woord, om God te leren kennen, wie God is. Maar waar het toe leidt uiteindelijk en waar het dan ook om gaat, is wat Paulus dan in Romeinen 16 vers 27 schrijft. Hem, de alleenwijze God, zij door Jezus Christus de heerlijkheid in alle eeuwigheid. In de eonen van de eonen. Daar gaat het om. Dat hij, God, de eer en de heerlijkheid krijgt door Jezus Christus. Door de mens die het evangelie ontvangen heeft en dat evangelie ook gaat uitleven. Nou, daar gaat het allemaal om. Hem zij de eer en de heerlijkheid. Dat is het uiteindelijke doel van het evangelie. Het gaat om de eer van God. Goed, maar we gaan terug naar het begin, want dat is het afsluitende woord. En Romeinenbrief willen we graag beginnen met hoofdstuk 1, vers 1. En ik wil graag met u dat eerste stukje lezen, waarin Paulus begint en waarin een aantal bijzondere zaken gezegd worden. En er staat: Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus, een geroepen apostel, afgezonderd tot verkondiging van het evangelie van God, dat hij tevoren door zijn profeten beloofd had in heilige schriften, aangaande zijn zoon, gesproten uit het geslacht van David naar het vlees, naar de geest der heiligheid, door zijn opstanding uit de doden, verklaard Gods zoon te zijn in kracht, Jezus Christus, onze Heer, door wie wij genade en het apostelschap ontvangen hebben, om gehoorzaamheid van het geloof te bewerken voor zijn naam, onder al de heidenen, tot welke ook gij behoort, geroepenen van Jezus Christus. Aan alle geliefden Gods, geroepen heiligen die te Rome zijn, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. In de eerste plaats dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, omdat in de gehele wereld van uw geloof gesproken wordt. Want God, die ik met mijn geest dien in het evangelie van zijn Zoon, is mijn getuige, hoe ik onophoudelijk, te allen tijden, bij mijn gebeden uwer gedenk, biddend of mij eindelijk door de wil van God eens een weg gebaand mogen worden om tot u te komen. Want ik verlang u te zien, om u enige geestelijke gaven mee te delen tot uw versterking. Dat is te zeggen, onder u mede bemoedigd te worden door elkanders geloof, van u zowel als van mij. Doch ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet dat ik dikwijls het voornemen heb opgevat tot u te komen, waarin ik tot nu toe verhinderd ben, om ook onder u enige vrucht te hebben, evenals onder de andere heidenen. Van Grieken en niet-Grieken, van wijzen en onwetenden ben ik een schuldenaar. Vandaar mijn bereidheid om ook u te Rome het evangelie te brengen. Want ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof. Gelijk geschreven staat, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Nou, met dit citaat uit Habakuk sluiten we dan dit stukje af. En dan gaan we beginnen met elkaar bij Romeinen 1 vers 1. En je zou kunnen zeggen, zoals broeder Nog zijn commentaar inleidt. Zondaar, wil je weten hoe je rechtvaardig voor God kunt zijn? Lees Romeinen. Gelovige, wil je volkomen vrede met God genieten? Bestudeer en overdenk Romeinen. Dat zijn zaken die je ter harte mag nemen. Het is een bijzondere brief. Een brief waarin Gods woord, waarin het evangelie, waarin het goede bericht aangaande God en zijn zoon naar voren komen. En in 1 vers 1 staat Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus. En voor het woord dienstknecht lees je in de grondtekst het woord doulos. Dat betekent slaaf. En een slaaf is iemand die in feite vanuit de historie gezien lijfeigene is. Een slaaf die was gewoon in eigendom van een heer. En die heer die kon die slaaf natuurlijk dan voor alles inzetten waarvoor hij maar goed dacht dat dat dingen die moesten gebeuren enzovoort. Nou, in de Romeinse tijd was het zo dat een slaaf ook wel eens een boodschap kon overbrengen of een brief kon overbrengen. En als een slaaf dan een brief overbracht, dan kwam die natuurlijk met het gezag van zijn heer, want die brief kwam van zijn heer af en die moest hij overbrengen. Dus hij had, in die zin kon een slaaf wel zeker op bepaalde momenten een bepaald gezag met zich meedragen. En dat kwam door die brief. Nou, je zou kunnen zeggen, Paulus komt hier als slaaf van Christus Jezus. En hij brengt hier een boodschap van God. Een goed bericht. Het evangelie. En sinds zijn roeping, en dat is voor u denk ik allemaal wel bekend, op weg naar Damascus, terwijl hij in een totaal andere richting stond, greep de Heer hem. En vanaf dat moment was hij slaaf van Christus Jezus. En werd hij gezonden tot de volkeren, tot Israël en tot koningen. En het zou ook lijden betekenen. Slaaf van Christus Jezus zijn betekent ook een stuk lijden. Hij zou hem tonen hoeveel hij zou moeten lijden ter wille van zijn naam. Maar Paulus wilde dat graag doen voor die Heer, voor die naam. Daarvoor was hij bereid te lijden. En het in die zin lijden, dat in onze westerse wereld is dat niet zo, maar gaat u even een paar duizend kilometer verderop, naar het oosten vooral, dan zult u gelovigen ontmoeten die daar echt wel lijden ter wille van de naam van Christus. En die dat ook echt weten wat lijden is ter wille van die naam. En hier in onze westerse wereld, waarin alles vrij is en waarin het ons niet zo moeilijk wordt gemaakt, misschien moet ik zeggen nog niet zo moeilijk wordt gemaakt, is dat allemaal nog een beetje op een afstand. Maar Paulus kende dat. En als je in Paulus' leven gaat kijken, van wie hij het meest heeft geleden, was het meeste toch wel van zijn Joodse medebroeders. Maar de houding van Paulus, ten opzichte van die broeders, van zijn volk, kunnen we lezen in Romeinen 9. Hij had een hartzeer voor het volk. Hij bad voor dat volk. En maakt die ook waar, wat hij in Romeinen 12 schrijft, bid voor uw vijanden, hè? Heb je vijanden lief, dus bid voor hen. Nou, dat maakte Paulus zelf waar ten opzichte van. Hij was een slaaf van Christus Jezus. Een slaaf van die Heer die aan de rechterhand van God de Vader is en in wiens dienst hij mocht staan. Paulus is wat dat betreft altijd voor ons een lichtend voorbeeld van iemand die de Heer dient. De Heer dient en die God dient. Slaaf zijn betekent eigenlijk steeds klaarstaan en wachten op het volgende seintje van de Heer. Nu mag je dat gaan doen. Oké, daar gaan we dan. En dan geeft de Heer vervolgens wel de kracht en de mogelijkheden enzovoort. Misschien tegen alle druk en verdrukking in om toch datgene te doen wat moet gebeuren. Nou, dat is denk ik het kenmerk van een slaaf. Paulus, een slaaf van Christus Jezus, dus zonder, zonder eigen dingen, zonder eigen wegen te gaan. Hij had het verlangen om naar Rome te komen, daar schrijft hij over, om die geliefde Gods, die geliefde Gods, zo spreekt hij ze aan, om die te ontmoeten. Hij was al diverse keren verhinderd en dat was een stuk leiding van de Heer uiteindelijk. Totdat hij uiteindelijk toch echt daar in Rome kon komen. He, Rome toch een bijzondere stad. Vandaag las ik in de krant dat Rome de eeuwige stad wordt genoemd. Nou, dat is een beetje... Dat is een beetje wat groot gezegd, denk ik. Want een stad als Jeruzalem is het toch al wel wat langer. En Rome zal echt niet altijd zo blijven. Maar goed, Paulus had het verlangen om die gelovigen daar te ontmoeten. En hij schrijft deze brief, misschien zo ergens tussen 55-60 anno domini. Hè. En waarschijnlijk vanuit Korinthe. Maar goed, dat is altijd een wat onzekere zaak, dus daar willen we ook niet al te diep op ingaan. Er zijn heel veel meningen en theorieën over. En dat is op zich ook dan niet zo belangrijk, denk ik. Paulus was in ieder geval een slaaf van Christus Jezus. En zoals het ging in die tijd, zijn naam staat als afzender bovenaan de brief. En heel duidelijk schrijft hij deze brief aan die gelovigen daar te Rome. Hij is een geroepen apostel. Hij is een apostel en hij had ook genade en het apostelschap ontvangen, zegt hij in vers 5. Hij was een geroepen apostel, hij was door God geroepen. De Heer ontmoette hem op weg naar Damascus. En Paulus is zo een toonbeeld van Gods overvloedige genade, die in deze tijd uitstroomt naar de volkeren toe. Hij was apostel, een gezondene, hij was geroepen en werd bij zijn roeping direct al geconfronteerd met de opdracht, zou je kunnen zeggen, het zenden. God zond hem en hij ging zijn weg. Een apostel, een gezondene. Hij noemt ook het apostelschap. Deze brief is hoogstwaarschijnlijk later geschreven dan de groep waar deze brief bij hoort. De Galaten 1 en 2 Korinthe en de Romeinen. Dat is de brieven die als groep bij elkaar horen, waarin geloof een belangrijke rol speelt. En als je kijkt in die brieven, Galaten 1 en 2 Korinthe, dan zie je dat er ook veel strijd was. Nou, ook over dat apostel zijn, dat apostelschap van Paulus, was ook strijd. Dat werd ter discussie gesteld, dat apostelschap. Moet u maar bijvoorbeeld een hoofdstuk als 1 Korinthe 9 lezen. Of de 2e Korinthebrief, waarin je dat voortdurend, ook als je tussen de regels doorleest, dat merkt dat er strijd was over zijn apostelschap. Je kunt daar zo'n vraag doorheen horen klinken van, waar haalt hij wel die bevoegdheid vandaan? Om apostel te zijn, om dat apostelschap uit te oefenen. En daar hoor je toch een beetje vanuit, vanuit de Corinthiërs hoor je daar toch een beetje doorheen van wie is die dan wel, die Paulus? En dan proef je daaruit, en die andere 12 apostelen dan. Maar Paulus had een uniek apostelschap. Hij was een unieke apostel, gezonden tot de volkeren. En op zijn tijd ook sprak hij tot de Joden, daar begon het mee. Maar zijn apostelschap werd bestreden. Bevoegdheid, net als bij de Heer Jezus. Daar werd de vraag ook gesteld aan de Heer Jezus. Van waar komt uw bevoegdheid? Nou, dat gebeurde bij Paulus precies eender. En ik denk dat een Timotheus die Paulus gevolgd was, volledig gevolgd was, dat Timotheus dezelfde soort dingen is overkomen. Aan het einde, en het is frappant dat bij de Heer Jezus aan het einde van zijn aardse bediening zou je kunnen zeggen dat de Heer Jezus heel eenzaam was. Velen hadden hem verlaten. Zelfs zijn discipelen gingen op de loop in de nacht dat hij verraden werd. Door een van zijn discipelen notabene. En dat zie je ook bij Paulus. Als je 2 Timotheus leest, dan zie je dat Paulus moet schrijven, allen in Azië hebben mij verlaten. Nou, dat is een behoorlijk eenzame positie dan. Zelfs gemeentes die Paulus zelf heeft mogen stichten, door zijn prediking zijn ontstaan, hadden hem bij zijn leven al verlaten. Dus Paulus was op laatst een eenzame apostel geworden. Maar Dat was ook het stuk lijden wat met hem meeging. Omdat hij vasthield aan de boodschap die God hem gegeven had om door te geven. En dat is vooral ook deze Romeinenbrief, het evangelie van God. En als je dat dan volgt, dan ontdek je dat de Romeinen hoofdstukken bevat waar, laat maar zeggen, in de christenheid niet zo vaak over gesproken wordt of niet zo vaak uitgepreekt wordt. Juist die Romeinenbrief. En dat zijn dan hoofdstukken waarvan je denkt van daar zou nou juist uitgepreekt moeten worden. Dat zou juist moeten klinken in deze tijd. Paulus, een slaaf van Christus Jezus, een geroepen apostel. Hè, en dan apostelschap. En dan moet u toch even dat die strijd die daarom was, moet u daarachter zien hoor. Dat werd hem bestreden dat hij dat was. Maar hij schrijft hier, en dat proef je ook tussen de regels door, vol vreugde. Want hij mocht dat evangelie, dat goede bericht, mocht hij brengen. Hij was afgezonderd. Ook dat was een proces wat God in zijn leven deed. En natuurlijk kent u de woorden uit Galaten 1, dat hij afgezonderd was vanaf de moederschoot af aan. He, afgezonderd. Handelingen 13, kunt u daarbij lezen. En laten we dat heel even lezen, omdat dat woord afzonderen daar ook voorkomt. Handelingen 13. Daar was Paulus in de gemeente in Antiochië. En daar werd hij van losgemaakt. Dat moest gebeuren. En er staat in Handelingen 13 vers 2. En terwijl zij vasten bij de dienst des Heren, zeide de Heilige Geest, zondert mij nu Barnabas en Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij en legden hun de handen op en lieten hen gaan. Nou, dat is het moment waarop Barnabas en Saulus werden afgezonderd van die gemeente. En als je dan de gang van Saulus, later Paulus, door Handelingen leest, dan zie je dat hij eigenlijk steeds verder afgezonderd werd. He, er zijn meerdere momenten van afzondering in zijn leven aan te wijzen. En uiteindelijk zegt hij dan hier dat hij afgezonderd was tot, he, dat verkondiging van staat er eigenlijk niet, maar hij was afgezonderd tot het evangelie van God. He, evangelie is een goed bericht, he, letterlijk een welboodschap. Het evangelie is eigenlijk een beetje een overzetting van het Grieks, euangelion. Nou, een goed bericht. En dat goede bericht, dat draait om God. Het is het evangelie van God. He, je zou kunnen zeggen, God is de bron ervan, de gever ervan. En het is het evangelie van God. En dan sla ik even die volgende tussenzin over. Aangaande zijn zoon, vers 3. En dan krijg je weer een lange tussenzin, waarin een toelichting wordt gegeven op dat begrip zoon. Maar daar komen we straks nog op. Jezus Christus, onze Heer. Dus het is het evangelie van God. Aangaande zijn zoon. Jezus Christus, onze Heer. Dus het evangelie draait om God en zijn zoon, Jezus Christus, onze Heer. En die zondaar die komt vanzelf wel in beeld. Maar het draait om God en zijn zoon. Dat is het evangelie. En dat evangelie komt niet zomaar uit de lucht vallen. Maar dat goede bericht, het is een goed bericht. Het is het bericht van redding, zeker voor de zondaar. Maar het is vooral het goede bericht van God die zijn hart laat zien in het evangelie. Hier wordt duidelijk wie God werkelijk is. Door de brieven van Paulus heen lezen we dat evangelie. En dat evangelie verdrijft als een verfrissende wind de donkere wolken van de wet en de donkere wolken van de zonde. En laat die zon van genade van God helder schijnen. He, verzoening, genade. Het evangelie ademt maar één ding en dat is genade. Genade van God. Paulus werd afgezonderd tot het evangelie van God. En dat evangelie, dat was tevoren beloofd. En in de komende hoofdstukken zullen we wel zien dat Paulus veelvuldig de schriften citeert die hij natuurlijk heel goed kende. En soms op een hele specifieke manier de schriften citeert, gezien het onderwerp waar hij dan mee bezig is, gezien zijn betoog. Het wil niet altijd zo zijn dat die schrift heel letterlijk woord voor woord wordt geciteerd, maar soms op een iets andere manier, soms uit de Griekse vertaling van de Hebreeuwse schrift, en het is dan specifiek voor het doel waarvoor dan dat citaat wordt gedaan. En dat doet de apostel veelvuldig. Tot een bepaald moment en dan ineens krijg je een heel stuk waarin er eigenlijk geen verwijzingen vanuit die schrift naar voren komen. Maar het evangelie was tevoren door zijn profeten beloofd in heilige schriften. Schriften die waren genoteerd dat wat geschreven was, wat heilig was, namelijk dat is de heilige schrift, oftewel Gods woord. God spreekt. God heeft zich niet onbetuigd gelaten, nee, hij heeft gesproken. En hij heeft daarbij belofte gedaan. En ook belofte met een eed gezworen. En in die belofte, daar zit al in dat evangelie. Maar door de komst van onze Heer Jezus Christus op aarde, werd het evangelie, werden die beloften volle werkelijkheid. Werden die beloften vervuld. En dat komt omdat die God die die belofte gegeven had, daarachter staat. Die zorgde zelf voor de vervulling. God vervult zijn woord. En met de komst van de Zoon, met de komst van de Messias, Jezus Christus, werden vele beloften vervuld. En als je de evangelie leest, dan moet je daar maar eens op letten, dat er regelmatig de notitie bij gemaakt wordt, opdat vervuld werd hetgeen geschreven staat, en dan komt er weer een citaat. En zo vervulde de Heer die schrift. Dat wat beloofd was. En dat is ook wat we nodig hebben. Die heilige schriften. Waarvan Romeinen ook een onderdeel is. Die heilige schriften. En zeker ook die geschriften. Die in het Hebreeuws geschreven zijn. En een klein gedeelte in het Aramees. Die hebben we ook nodig. Want die zijn allemaal nuttig. Tot lering. Tot onderwijzing. Tot opvoeding in de gerechtigheid. Je kunt niet zonder. En zo fundeert Paulus dat evangelie van God ook in datgene wat tevoren beloofd was door de profeten. En dat is nogal wat beloofd was. En we hebben natuurlijk veel te kort tijd om daar uitvoerig bij stil te staan, maar dat zou best de moeite waard zijn. Maar je zou al kunnen beginnen bijvoorbeeld in Genesis 3 vers 15. Wat dan in theologie gezegd wordt, dat is het proto-evangelie. De slang ten opzichte van Eva en het zaad van de vrouw zou de kop van de slang vermorzelen. Nou, dat is het eerste evangelie. Daarvan zou je kunnen zeggen, dat is een stukje evangelie, dat is een stukje belofte wat gegeven werd. Dat nageslacht wat eens zou komen, dat zou de kop van die slang vermorzelen. Met andere woorden, hij zou ervoor zorgen dat wat de slang lispelde en nog steeds lispelt, maar die doet niks anders dan naar zijn aard, dat is namelijk liegen. Of dingen zeggen die bezijdende waarheid zijn, dan zeg ik het heel voorzichtig, maar de slang is niets anders dan vertegenwoordiging van de vader der leugen, de leugenaar van de beginnen, enzovoorts. Maar die zoon die zou komen, die is gekomen en die zorgt ervoor dat al dat gelispel van de slang teniet wordt gedaan en blijkt te zijn leugen. Nou, dat is wat Gods woord naar voren brengt. Dat wat God zegt, is zonder meer de waarheid. Hij had het tevoren beloofd in heilige schriften. Ook kun je daar iets van lezen, bijvoorbeeld in de Galatenbrief. Hè, en in Galaten 3 bijvoorbeeld, waarin Paulus ook teruggrijpt op dat wat eerder beloofd was. Hè, dat aan Abraham tevoren een evangelie was verkondigd. Kun je misschien heel even met elkaar opslaan. Galaten 3. En dan het 8e vers. En er staat: en de schrift die tevoren zag dat God de heidenen uit geloof rechtvaardigt, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd. In u zullen alle volken gezegend worden. Zij die uit het geloof zijn, worden dus gezegend tezamen met de gelovige Abraham. Hier zien we dan een teruggrijpen op Genesis 12, waarin die belofte wordt gedaan aan Abraham. Abraham, in u en in uw nageslacht, in uw zaad, zullen alle volkeren gezegend worden. Nou, dat was al tevoren een evangelie wat aan Abraham verkondigd werd. Ook zo'n voorbeeld, Genesis 12. Je zou dat kunnen aanvullen met bijvoorbeeld Genesis 22, vers 18. En ik geef het u alleen maar even aan u mee. Kunt u dat zelf nakijken? Genesis 26, vers 4. Of Deuteronomium 18, vers 15. Allemaal schriftplaatsen waarin duidelijk wordt dat de zoon beloofd is. En dat nu Paulus schrijft over de vervulling ervan. Wat tevoren door de profeten beloofd was. U kunt ook kijken in 2 Samuel 7, vers 12. Of Psalm 132, vers 11. Of Jesaja 4, vers 2. Nou, meneer, Jesaja is een hele bloemlezing te geven, zou je bijna kunnen zeggen, van beloften over de Messias die later vervuld zouden worden. Denk alleen maar aan Jesaja 53, om een heel bekend hoofdstuk te noemen, een heel bijzonder, heel indrukwekkend hoofdstuk, over het lijden van de Zoon. He, maar dat zou ook later zo letterlijk vervuld worden. Het evangelie was tevoren door zijn profeten beloofd in de heilige schriften. Daar baseerde de apostel zich op, de schriften die hij zo goed had leren kennen. Aan de voeten van Gamaliel was hij daarin doorkneed geraakt. En sinds hij de Messias, de Heer Jezus, had leren kennen, kregen die schriften ineens zijn volle glans. En kreeg ineens de volle werkelijkheid. Want de geest, hè, de Heer is de geest van de profetie. Hè, de geest van de profetie ademt de Zoon. Dat, hè, dat Hij zal komen, dat Hij de vervulling zal zijn van al die beloften. Hij had het beloofd in heilige schriften. En het evangelie draait om zijn Zoon. Hè, het is aangaande zijn Zoon. En dat zoon zijn, dat is een heel belangrijk begrip, omdat Paulus dat hier ook verder toelicht. Het begrip zoon komt op hele bijzondere momenten voor in deze Romeinenbrief. In het eerste hoofdstuk 3 keer. Dan hebben we het over vers 3, vers 4 en bijvoorbeeld vers 9, waarin Paulus zegt dat hij God met zijn geest dient in het evangelie van zijn zoon. Komt dat begrip zoon opnieuw terug. En dan een aantal hoofdstukken niet. 2, 3 en 4 zult u het niet tegenkomen. En dan ineens in hoofdstuk 5, als het gaat om de verzoening, dan in het 10e vers, daar komen we opnieuw dat begrip zoon weer tegen. En op een hele bijzondere manier. Dan gaat het om de relatie tussen de vader en de zoon en wat het dan betekent. Maar het gaat om zijn zoon, Jezus Christus, onze Heer, zegt Paulus. Kyrios, He, hij is de Kyrios. En dat zal uiteindelijk door allen ook van harte beaamd worden. He, dat zal ieder uiteindelijk van harte belijden. Dat hij, Jezus Christus, Heer is. En dan vindt eigenlijk het evangelie zijn volle en uiteindelijke vervulling. Namelijk als al die mensen en al die schepselen dat belijden. Want daar gaat het om. Daar draait Gods plan op uit. Aangaande zijn zoon. En dan worden er eigenlijk twee lijnen genoemd, zou je kunnen zeggen, in die tussenzin. Gesproten uit het geslacht, of letterlijk het zaad van David, naar het vlees. Dat is de ene lijn. En de andere lijn is naar de geest. En hier dan heel specifiek naar de geest der heiligheid. Naar de geest der heiligheid door zijn opstanding uit de doden. Letterlijk staat er dan uit opstanding van doden. Een hele bijzondere uitdrukking die maar twee keer in de schrift voorkomt. Uit opstanding van doden. Verklaart Gods zoon te zijn in kracht. Dus dat zoonschap van Christus en zijn opstanding uit de doden, die hebben dus een heel sterk verband met elkaar. He, dat is een heel duidelijk geheel. Maar allereerst staat er dat hij gesproten of geworden is uit het zaad van David. En dan hebben we het over de koningslijn die betrekking heeft op Israël. En het koninkrijk. Het koninkrijk wat over Israël zal komen, dat is nog toekomst. En vanuit Israël over de gehele wereld. Het koninkrijk der hemelen. En dan gaat het om de koningslijn. Uit het geslacht van David. Want de Heer stamde uit de stam van Juda. Hè, als je een geslachtslijn nagaat. Het geslacht of het zaad van David. Dat was ook beloofd. Die tekst heb ik genoemd. 2 Samuel 7. Dat is de belofte waarin wordt aangezegd dat er één zal komen uit het geslacht van David, hè, uit het nageslacht van David, en die zal op de troon zitten. Die zal de troon van David bezetten. Dat begrip zoon, dat is hier belangrijk. En het begrip zoon in de schrift, dat is een belangrijk begrip. In het oosten is het nog steeds zo dat de oudste zoon heel belangrijk is in de familie. Dat is degene die, laat maar zeggen, de erfenis krijgt. He, want zoon zijn heeft natuurlijk te maken, onder andere te maken met de erfenis toebedeeld krijgen. He, datgene toebedeeld krijgen wat er is. En dat gaat over in de regel gewoon door natuurlijke geboorte van vader op zoon. Maar er is ook nog een ander facet, want als we het hebben over zoonschap, en dat is dan een iets ander woord, zoonschap, waar Romeinen 8 over spreekt, dan is het niet door directe natuurlijke afstamming, maar meer door aanstelling tot zoon, hè, zoonplaatsing. Zoonschap is letterlijk zoonplaatsing, geplaatst worden in de positie van zoon, zou je kunnen zeggen. En daarmee ontvanger zijn van een stuk erfenis, hè, zeggen we dan. Maar als je het woord erfenis gebruikt, dan denk je zo snel aan de dood van de erflater. En daar hoeven we toch niet altijd aan te denken in de schrift. Maar het gaat wel om een stuk wat je toebedeeld krijgt. En je ziet dat in Israël gebeurde dat bijvoorbeeld het land werd verdeeld door loting. En een zoon kon dan door loting ook toebedeeld krijgen. Maar zoon hoeft niet per se natuurlijke afstamming te zijn. Want daar zijn in de schrift wel een aantal hele frappante voorbeelden van te noemen. Het begrip zoon is in het Hebreeuws, dat kent u wel, Ben, Benjamin. Hè, zoon van mijn rechterhand. In het Aramees is dat Bar, Barnabas, zoon van de profetie. Barabbas, zoon van de vader. Bartimeus, Bartolomeus. Nou, dat is het Arameese woord zoon, dat is dan bar. En dan gekoppeld aan betekenis. Barjona, zei de Heer tegen Simon Petrus. Zoon van een duif. Hè? Simon Barjona, gij zoon van een duif. En als je kijkt wat het kan zijn, dan is het Natuurlijk door afstamming, hè, daar ben je een nakomeling van. En het kon ook zijn door een wettelijke of wettige manier van een vorm van adoptie, zou je kunnen zeggen, een aanstelling tot zoon. En dan gaat het in het bijzonder om, als je opgegroeid bent van kind naar zoon, dan, hè, als je opgroeit tot zoon, dan maak je aanspraak, zou je kunnen zeggen, op het vertrouwen van de vader, van je vader. En naarmate je opgroeit, geeft je vader je meer vertrouwen en deelt je meer toe. En aan de andere kant ga je als zoon dan ook de waardigheid en het karakter van je vader tonen. En in dat begrip zoon wordt soms ook een bepaalde karakterisering gegeven. He, als je het hebt over de zonen van Israël, dan gaat het om hen die net zulke vorsten en leiders zijn zoals Israël dat was. Israël die eerst Jacob heette. Jacob wordt Israël. Of zonen van Jacob. Dan handelen ze net zo, via kromme weggetjes, eigen oplossingen, draaiend om toch te verkrijgen wat je graag wil hebben. Dan handelen ze op die manier. Zonen van Jacob, he, wordt een bepaalde karakterisering ingegeven. Maar als je het bijvoorbeeld hebt over de Heer die de zoon des mensen is, dan is hij de zoon van Adam. De zoon van Adam. En dan heeft hij dus aanspraak, de hoofd zijn over die hele mensheid. De zoon des mensen, de zoon van Adam. En hier gaat het dan om de zoon van David. Nou, laten we even kijken in 2 Samuel 7, waarin dat naar voren komt. 2 Samuel 7, waarin die belofte gegeven wordt. 2 Samuel 7. En dan lees ik met u vanaf vers 8. En dan zegt dan de profeet tegen David: nu dan, zo moet gij spreken tot mijn knecht, tot David. Zo zegt de Heer der Heerscharen: ik heb u gehaald uit de weide van achter de schapen, om vorst te zijn over mijn volk, over Israël. Ik ben met u geweest, overal waar gij gegaan zijt. Al uw vijanden heb ik voor u uitgeroeid. Ook zal ik u een grote naam maken, gelijk die van de grootte der aarde. Ik zal een plaats bepalen voor mijn volk, voor Israël, en het planten, zodat het op zijn eigen plaats kan wonen, zonder dat het meer opgeschrikt wordt, en boosdoeners het onderdrukken zoals vroeger, sedert de tijd dat ik richters over mijn volk Israël aangesteld heb. Ik zal u rust geven van al uw vijanden. Ook kondigt de Heere u aan, de Heer zal u een huis bouwen. Wanneer uw dagen vervuld zijn, en gij bij uw vaderen te rusten zijt gegaan, dan zal ik uw nakomeling, uw eigen zoon, na u doen optreden, en ik zal zijn koningschap bevestigen. Die zal mijn naam een huis bouwen, en ik zal zijn koninklijke troon voor immer bevestigen. Ik zal hem tot een vader zijn, en hij zal mij tot een zoon zijn. Even tot zover. Dit is een profetie die toegepast wordt op de Heer zelf. Deze profetie wordt toegepast op de Heer Jezus zelf. En zo is hij de zoon van David. He, ik zal uw nakomeling, uw eigen zoon, en dat is ook wat we in Matthäus 1 terugvinden in het geslachtsregister. Daarin wordt aangetoond dat hij, onze Heere, inderdaad die nakomeling is, die zoon van David, die daardoor recht heeft op de troon van David. Dus op de heerschappij, over de regering, over Israël. Uw eigen zoon. En zijn koningschap, dat zal God bevestigen. Hij is de koning der Joden. Hij is de koning van heel Israël. Die zal mijn naam een huis bouwen. Want een facet van zoon zijn is ook dat hij de bouwer is. De zoon bouwt aan het huis. Dat kunt u ook in Hebreeën 3 bijvoorbeeld terugvinden. De zoon is de bouwer. Nou, dat komt hier ook naar voren. De zoon bouwt het huis van zijn vader verder uit. Niet alleen door nageslacht te zorgen, maar ook door de waardigheid en de eer en de heerlijkheid van die vader verder uit te dragen en uit te werken. Dus een zoon, zou je kunnen zeggen, is ook een bouwer. En deze belofte kunt u terugvinden bijvoorbeeld in Handelingen als vervuld. En Paulus refereert daar ook nog een keer aan, bijvoorbeeld in 2 Timotheus 2, vers 8, hè, waarin hij ook zegt dat de Heer in feite de zoon van David is. Hè, uit het zaad van David naar het vlees. Maar zoonschap heeft dus niet altijd te maken met directe afstamming. Hier wordt dat wel aangegeven. Maar om een voorbeeld te noemen. Hè, in het oosten is het zo dat vaak de eerstgeboren zoon de erfenis krijgt. Maar als je in het boek Genesis leest, dan is het vaak juist zo dat niet de eerstgeboren zoon, niet de letterlijk eerstgeboren zoon, maar de tweede. Esau en Jacob. Een treffend voorbeeld. Maar Ismaël en Isaac. Isaac was toch, als je het even heel strikt neemt, de tweede zoon die geboren werd uit Abraham. Maar die kreeg de zegen. Dat was in feite de zoon waar het om draait. Nou, zo kun je natuurlijk veel voorbeelden noemen. Dat niet direct de eerstgeborene de zegen meekrijgt. Maar God bepaalt het. Want als je strikt kijkt in het leven van David zelf. David was helemaal niet de eerstgeborene. Ook niet de tweede, maar de achtste pas. En die krijgt wel de troon. Dat wordt wel de koning. En is het wonderlijke, dat als je dan gaat lezen, dat David tegen Saul zegt mijn vader. En Saul zegt tegen David mijn zoon. Maar ze hadden verder qua familie niks met elkaar te maken. Maar dat heeft te maken met Saul is de eerste koning. En de koning die daarna komt is David. En heel wonderlijk is bijvoorbeeld dat bij Elia en Elisa ook naar voren komt. Waarin Elia tegen Elisa zegt mijn zoon. En Elisa kreeg een dubbel deel van de geest die op Elia rustte. Kreeg als het ware een dubbele zegen mee. Maar hij werd wel de zoon genoemd. Nou, zo zijn natuurlijk talloze voorbeelden te geven waarin blijkt dat zoonschap niet altijd direct natuurlijke afstamming is. Maar een heel belangrijk begrip is. Waar heel veel aan vast zit. En als we het even naar onszelf toetrekken, Romeinen 8. God heeft ons de geest van het zoonschap gegeven. Betekent dat wij zonen van God zijn. Hè? Allen die door de geest van God geleid worden, zijn zonen van God. Dus die geest bepaalt dat wij zoon zijn. En dan, daarin zit dus ook een stuk waardigheid. We dragen die waardigheid van de Vader met ons mee. Hè, het is door zijn geest dat we zoon zijn. Hè? De geest van het zoonschap. Juist in Romeinen 8, waar het ook vooral over het werk van de geest gaat in ons als gelovigen. Opdat we die waardigheid, hè, van zoon. En we gaan steeds meer gaan lijken op de zoon. Hè. We zijn ook bestemd om gelijkvormig te worden aan het beeld van de zoon. Nou, dat beeld nu al dragen. Dat is natuurlijk bijzonder. En dat is wat het evangelie ook bedoelt. Dat die eer en heerlijkheid en die waardigheid van de Vader in ons leven ook uitdragen. Nou, het begrip zoon is in dat eerste hoofdstuk. En is heel duidelijk hier aanwezig. Hè? Gesproten uit het geslacht van David, uit het zaad van David, het nageslacht. En zijn lijn is de koningslijn. Matthäus 1. U kent dat geslachtsregister wel. Hè? Het is 14 geslachten zo, 14 geslachten zo, 14 geslachten. En dan is hij er. En een geslachtsregister is helemaal niet droog om te lezen. Is helemaal niet saai. Maar hij is heel boeiend. Want als je dat gaat bestuderen, nou, dan kom je heel wat tegen en is het ongelooflijk boeiend. En dan breng je er zo een paar uurtjes mee door. En denk je op eerst gezicht, saai al die namen. Nou, ga maar eens kijken wat die namen betekenen. Of wat er gebeurde in die levens. Of wat dat voor mensen waren die dan in die koningslijn zitten. Nou, heel bijzonder dat God dan die mensen daarin neerzet. Het zaad van David. Hij zal koning zijn te Jeruzalem. He, zoals Saul koning was. 40 jaar en David koning was, eerst 7 jaar over Juda en daarna 33 jaar over heel Israël. En daarna kwam Salomo als koning, maar dat waren allemaal zwakke afschaduwingen van de grote koning, die hier beschreven wordt, Jezus Christus. Die zal de werkelijke koning zijn, daarvoor is hij gezalfd. Hè? Jezus de gezalfde, Jezus de Christus, de Messias. Hij is dé profeet, Hij is de priester, hij is de koning, waar alle andere menselijke bij verbleken. Het gaat om hem. Het evangelie draait om de Zoon van God. Het draait niet om, in de eerste plaats om ons als mensen. Maar het draait om de Zoon van God. Hij is aangesteld tot Zoon. En in en door hem laat God zien wie hij is. De Zoon vertoont de karaktertrekken, vertoont de eigenschappen van de Vader. De liefde die we in de Zoon zien is alleen maar een weerspiegeling van de liefde van de Vader. En er was altijd een innige band tussen de Vader en de Zoon. Heel bijzonder om daarover te lezen, bijvoorbeeld in Johannes. De Zoon, degene die datgene deed wat Vader wilde. Dat is het geslacht van David, de lijn naar het vlees. Maar die staat tegenover hier de lijn naar de geest. Zoals in de schrift geest en vlees tegenover elkaar gesteld worden. De geest der heiligheid. Naar de geest der heiligheid, uit opstanding van doden staat er dan, verklaart Gods Zoon te zijn in kracht. En het is misschien heel makkelijk om hieruit te denken of de conclusie te trekken dat hij pas de Zoon werd toen hij opstond uit de dood. Maar dat is helemaal niet het geval. Dat bedoelt Paulus hier ook niet. En er zijn meer dan genoeg uitspraken die aangeven dat hij al de Zoon was. Toen hij gedoopt werd, kwam er een stem uit de hemel die zei: deze is mijn Zoon, de geliefde, in hem heb ik mijn welbehagen. Nou, zo kun je dat met vele schriftplaatsen aanvullen. Dus tijdens zijn leven hier op aarde werd al duidelijk: hij is die Zoon. En het werd helemaal ondubbelzinnig duidelijk toen hij opstond uit de doden. En aan de ene kant zou je kunnen denken, ja, hij wekt de doden op. Dat was ook zo, dochtertje van Jairus. Jongeling van Nain. Lazarus. Waarna toen hij dat had gedaan, werd hij ook ernstig vervolgd door de Joden. Toen wilden ze hem ter dood brengen, toen hij dat had gedaan, Lazarus. Dat was een duidelijke. Want die lag al in het graf. En er was al een lucht, een lijklucht enzovoort. Al 4 dagen. En hij wekte hem op uit de dood. En dat leidde ertoe dat hij vervolgd werd. Ten dode toe, want nu krijgt hij naar de zin van de Joodse leiders te veel aanhang. En nam hij hun plaats weg. En moest hij ter dood gebracht worden, vonden zij. Maar hij liet daarmee zien dat hij van God het had ontvangen om leven te hebben in zichzelf. En waar hij kwam, week de dood. Hij was de levensvorst. Hij is de levensvorst. Als hij zijn woord spreekt, worden doden opgewekt. En dat zal in de toekomst ook zijn. Hè? Bij die momenten van opstanding zal hij dat woord spreken. En dan zullen ze opstaan. Op grond van dat hij dat woord spreekt. En zo zal het zijn in de toekomst. Hè? Dat is de kracht van zijn levengevende woord. Nou, daar zijn we ook nu mee bezig, hè, met dat woord van God. Dat is belangrijk. Want daarin zit alles wat je nodig hebt. Daarin leer je God kennen. Daarin zit zijn leven. Daarin krijg je zijn licht op je levensweg. Veel mensen die dolen rond in duisternis. En ongetwijfeld heeft u ook zo'n periode in uw leven gekend. Dat u geestelijk in duisternis was. En wat voor een licht heeft het evangelie, heeft het woord van God in uw leven gegeven. Dat is toch geweldig. Nou, dat komt allemaal uit die schrift, uit het woord van God. Daardoor leren we kennen wie God is. En alles wat daarbuiten omgaat, alle ervaringen die mensen zeggen te hebben met God, en dan wordt God ineens een heel onduidelijk, vaag begrip hoor. Alle ervaringen die mensen hebben met God daarbuiten, daar heb ik grote vraagtekens bij. Of dat wel de God is van de Bijbel. Want een gevoel of een bepaalde ervaring, het kan je zo ontzettend op het verkeerde been zetten. Het kan je zo ontzettend misleiden. En in onze tijd zijn er zoveel van dat soort misleidingen. Maar het is heel goed en het is eigenlijk het allerbeste om dicht te blijven bij wat God zegt, Gods woord. Dat hebben we nodig. Er zijn eigenlijk in ons leven niet zo heel veel dingen die we echt nodig hebben. Maar één ding wat we heel echt nodig hebben in ons leven. En dan kan al dat materiële wat we hebben en wat ons vaak ook maar afleidt enzovoort, dat kan dan eigenlijk allemaal aan de kant. Want het gaat maar om één ding, dat is wat Gods woord ons geeft. Goed, ik wil even pauzeren. We leven in Romeinen 1 en dan het vierde vers, waarin het gaat om de Zoon. Het is tenslotte het evangelie aangaande zijn Zoon, Jezus Christus onze Heer. En Hij is het evangelie, zou je kunnen zeggen. Jezus Christus onze Heer is het evangelie, Hij zelf. Zo kun je het op zijn kortst samenvatten, denk ik. En daar zit alles in. Hij is dus, hebben we net gezien voor de pauze, uit het zaad, het geslacht van David, het nageslacht, en heeft als zodanig aanspraken op de troon over Israël. Maar natuurlijk heeft hij veel hogere aanspraken, want hij is de koning der koningen en de heer der heren. Dus hij heeft aanspraken op de troon over de hele wereld. Dat zal die troon zal hij ook zeker in bezit gaan nemen. Hij is de Zoon van God. Hij was de Zoon van God, dat bleek tijdens zijn levenswandel op aarde. En hij is de Zoon van God. En Paulus stelt vast dat het alles te maken heeft met opstanding van doden. Hè? Uit opstanding van doden. Diezelfde uitdrukking kunt u ook vinden in Handelingen 26. En daar zegt de apostel Paulus, daar is het ook Paulus die aan het woord is, tegenover koning Agrippa. En ik ga omwille van de tijd alleen even beginnen met u te lezen in vers 22. Als een getuige, zegt Paulus dan, die hulp van God heeft ontvangen tot op deze dag, sta ik dus hier voor klein en groot, zonder iets anders te zeggen dan wat de profeten en Mozes gesproken hebben, dat geschieden zou, namelijk dat de Christus zou lijden en dat hij als eerste, en dan staat er letterlijk uit opstanding van doden, het licht zou aankondigen en aan het volk en aan de heidenen. En er staat ook letterlijk hier, net als in Romeinen 1, uit opstanding van doden. Is in de grondtekst exact dezelfde uitdrukking. En ook hier verbindt Paulus het heel nadrukkelijk aan de opstanding van Christus zelf. Dus hij is naar de geest der heiligheid, ook een bijzondere uitdrukking. Normaal gesproken lezen we over de Heilige Geest, of letterlijk de geest de heilige. Maar hier gaat het om de geest der heiligheid. Dat is net een nuanceverschil. En het bleek tijdens zijn leven dat hij apart gezet was, dat hij geheiligd was voor God. Hij was namelijk zonder zonde. Nou is het begrip heilig, betekent niet zonder meer in de schrift zonder zonde te zijn, maar heilig heeft te maken met apart gezet zijn, toegewijd zijn, apart gezet voor de dienst aan God. Zo waren ook bepaalde voorwerpen in de tempel, waren heilig. Nou, daarvan kun je natuurlijk niet zeggen dat ze zondeloos waren. Nee, ze waren apart gezet voor die dienst in de tempel. En daarom noemt God ook ons heiligen. Apart gezetten namelijk. Op God gericht, zeggen we dan ook. Toegewijd. Zoals de voorwerpen in de tempel en de tabernakel toegewijd waren tot de dienst aan God. Die kandelaar die daar stond in het heilige, die was toegewijd om licht te geven. Dat was de functie. En wij zijn ook heiligen, wij zijn ook zonen. Dat duidt een bepaalde functie aan. Zoon is een titel. Dat duidt een bepaalde functie aan. Geest der heiligheid. Zijn leven karakteriseerde zich erdoor dat die apart gezet was voor God. En hij was uniek, want hij was echt zonder zonde. Hij werd aan het kruis tot zonde gemaakt. Dat is wat anders. Maar hij was tijdens zijn hele levenswandel volkomen vlekkeloos, volkomen smetteloos, volkomen zondeloos. Alle woorden die over zijn lippen kwamen, daarin zat geen sprankje zonde, helemaal niets. Alle gedachten die hij had, daar zat geen zondige gedachte bij. Kunnen we ons bijna niet voorstellen, maar het is wel zo. Alle gedachten die hij had, zat geen enkele zondige gedachte bij. Zo volkomen was hij geheiligd. De geest der heiligheid, die typeerde hem. Hij was apart gezet. Je zou ook kunnen zeggen, misschien heiliging. Geest der heiliging, heiligheid. Maar goed, op zich doet dat helemaal niets af aan de essentie waar het om gaat natuurlijk. En dan staat er uit opstanding van doden, verklaard. En dan hebben we een verkorte vorm van het woord afgezonderd. He, dat is aphorizo en hier gaat het om horizo. He, doen zien is dat letterlijk. Dus iets verklaren, in het Nederlandse woord zit het wel een beetje hoor. Iets verklaren is iets klaarmaken, dat wil zeggen iets helder maken. He? Klaar in de betekenis van helder, iets helder krijgen. Verklaard, verklaren. Een commentaar wordt ook wel een schriftverklaring genoemd. He? De lucht klaart op, de lucht wordt helder. Nou, zullen we nog wel meer met het woord stoeien, maar het gaat om dat hij verklaard is, dat het duidelijk wordt, he? Letterlijk doen zien, dat zichtbaar wordt voor ons, voor ons denken, voor onze gedachten, he? Voor ons innerlijk, voor onze geest, dat hij Gods zoon is. En dat gebeurde in kracht. He? Daar staat het woord dynamisch bij. Dat gebeurde in kracht, wanneer? Toen hij opstond uit de dood, toen hij opgewekt werd door de Vader. Op de derde dag, toen hij lichamelijk opstond uit de dood. Toen werd het volkomen duidelijk. Voor iedereen, voor de hele schepping. Hij is de Zoon van God. Absoluut. Onomstreden. En daarom wordt natuurlijk door mensen, mensen die zich soms ook theoloog noemen, wordt zijn Zoon van God zijn bestreden. En dat komt omdat de tegenwerker graag dat zoonschap van hem wil bestrijden. Omdat hij zou toch de kop van de slang vermorzelen. Dus degene die hem gaat uitschakelen. Vandaar dat de tegenwerker flink tegensputtert. En daarvoor mensen gebruikt. Ook theologen. Maar hij werd verklaard, hè, horizo, Gods zoon te zijn in kracht. En dan wordt het zichtbaar voor iedereen. En het woord, ja, dat heeft een ruime betekenis. Hè, want daar zit ook iets in van beschikken of bepalen. Of misschien zelfs wel vaststellen. Hè, maar ook als iets verklaard wordt, als iets helder wordt voor je, dan komt ook iets voor jou vast te staan. Dus dat heeft dan wel in zekere zin met elkaar te maken. En dat gebeurde door zijn opstanding uit de doden. Hier staat letterlijk dan uit opstanding van doden. Hij stond op. En we weten uit het evangelie dat het een garantie is dat uiteindelijk die hele mensheid zal opstaan, opgewekt zal worden, levend gemaakt zal worden. Het feit dat hij dat is, is de garantie dat ook de rest komt. Want hij is het hoofd van de nieuwe mensheid. Gods zoon te zijn in kracht. Dat wordt bijvoorbeeld in Gods woord ook op andere plaatsen aangegeven. Bijvoorbeeld in Hebreeën 1. Laten we het even met elkaar opzoeken. Hebreeën 1. Hebreeën 1, daar gaat het ook om de zoon, hè? En ik begin met u dan even te lezen in vers 1. Nadat God eertijds vele malen en op vele wijze tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die hij gesteld heeft. Hier hebben we dus weer opnieuw dat facet van dat hij als Zoon gesteld is tot erfgenaam, hè? Letterlijk lotgenieten, maar van het al, van alles. Hij is aangesteld tot lotgenieter van alles. Door wie hij ook, door wie God, ook de eonen geschapen heeft. Niet de wereld, er staat hier niet enkelvoud wereld, maar meervoud eonen. Door wie hij ook de eonen geschapen heeft. En natuurlijk in hem, zegt Paulus, en door hem en tot hem is het al geschapen, hè? Zijn alle dingen geschapen. En het is wel verdrietig als je die dingen zo helder in de schrift ziet staan, dat mensen die toch nogal vooraan staan in Nederland en bekend zijn, duidelijk afstand nemen, echt met zoveel woorden, van het creationisme. Afstand nemen van het creationisme. En misschien opschuiven naar een ander standpunt, wat ze dan noemen intelligent design. Maar het creationisme wil zeggen dat je beleidt dat God de schepper is van het al. Nou, ik denk dat er meer dan voldoende plaatsen zijn in Gods woord, waarin duidelijk wordt gemaakt dat het uit God is en dat God de schepper is. Dat is onomstotelijk, denk ik. En dan is het wel verdrietig als je dat constateert. Hij heeft ook door hem, hè, door de Zoon, de eonen geschapen. En dan gaat het om die tijdsperioden in Gods plan. Deze de afstraling van zijn heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, heeft, na de reiniging der zonde tot stand gebracht te hebben, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoge, zoveel machtiger geworden dan de engelen, als hij uitnemende naam boven hen als erfdeel, als lotdeel, ontvangen heeft. Immers, tot wie der engelen heeft hij ooit gezegd, mijn zoon zijt gij, ik heb u heden verwekt, en wederom, ik zal hem tot vader zijn, en hij zal mij tot zoon zijn. En als je hier, dat is een aanhaling uit Psalm 2, hè, mijn zoon zijt gij, ik heb u heden verwekt, dan zie je dat de Hebreeënschrijver dit toepast op het moment dat hij is opgestaan uit de dood, in zijn opstanding. Hè, en dat woord verwekken is dan voor ons misschien een beetje verwarrend, want dan lijkt het net alsof het gaat om zijn geboorte uit Maria toen hij hier op aarde kwam. Maar als je het tekstverband hier nagaat, dan zie je dat de Hebreeënschrijver is bezig te spreken over na de reiniging der zonde tot stand gebracht te hebben aan het kruis. En heeft zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Dat gebeurde in zijn opstanding. En als je dan ziet hier in vers 5, Psalm 2, mijn zoon zijt gij, dan kun je zeggen op grond van het tekstverband, het gaat hier om het feit, het grote feit van de lichamelijke opstanding van de Heer uit de dood. En Psalm 2 wordt bijvoorbeeld door Paulus ook aangehaald in Handelingen 13, en misschien kunnen we daar ook even naar kijken. In Handelingen 13, en dan lees ik met u even vanaf vers 32. En dat is dan een toespraak van Paulus aan zijn Joodse broeders. En er staat, en wij verkondigen u dat God de belofte die aan de vaderen geschied is, aan ons, hun kinderen, vervuld heeft door Jezus op te wekken. Gelijk in de tweede psalm geschreven staat, mijn zoon zijt gij, ik heb u heden verwekt. En dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, zonder dat hij weer tot ontbinding zal wederkeren. Heeft hij al dus gezegd, ik zal u het heilige van David geven dat betrouwbaar is. En dan gaat hij verder. Dus hier zie je dat Paulus in die toespraak Psalm 2 aanhaalt als hij bezig is te spreken over de opstanding van onze Heer uit de dood. En dat geeft dan toch weer een heel bijzonder licht, denk ik, op dat wat daar staat. En in dat verband is het misschien ook wel eens goed om te kijken naar bijvoorbeeld Psalm 110, waarin ook heel essentiële zaken gezegd worden als profetie. En daar wordt in de Hebreeënbrief zelf ook heel uitgebreid op ingegaan. Maar goed, dat voert voor dit moment te ver. Maar de Hebreeënschrijver koppelt het in Hebreeën 1 wel degelijk heel nauw aan het feit dat hij de zoon is. En absoluut, het een neemt het ander absoluut niet weg. Voordat hij opgewekt werd uit de dood, was hij de zoon van God. Absoluut, zeker, dat is een feit. Werd aan alle kanten betuigd. Geen twijfel over mogelijk. Alleen Paulus heeft het hier in Romeinen 1 over, dat hij uit opstanding van doden verklaart Gods zoon te zijn in kracht. de discipelen, de apostelen, kregen grote kracht toen het tot hen doorgedrongen was dat hij was opgestaan uit de dood. Toen kregen ze grote kracht om van hem te getuigen dat hij de Zoon van God is. En dat is een hele bijzondere zaak, denk ik. Jezus Christus, onze Heer, zegt Paulus dan. En omdat hij de Zoon van God is, en Hebreeën schrijver zegt, hij is de lotgenieter van het al, komt er een moment, zoals ook in Psalm 110 staat, dat uiteindelijk alles onder zijn voeten gesteld zal worden. En het slotakkoord lezen we natuurlijk bij Paulus in 1 Korinthe 15, dat hij zichzelf onderschikt. Jezus Christus, onze Heer, door wie wij de genade, zegt Paulus, en het apostelschap ontvangen hebben, tot gehoorzaamheid van het geloof, en dat te bewerken staat er dan niet, voor zijn naam onder al de natiën. Genade had Paulus ontvangen, overstromende genade, waarover die steeds spreekt, het apostelschap, wat hem dus bestreden werd, maar hij was wel degelijk aangesteld door God als apostel. En dat kan dan misschien door mensen bestreden worden, dat zal dan wel, maar dat doet daar helemaal absoluut niks aan af. Hij had genade ontvangen. Nou, dat begrip genade, hè, charis, dat is voor ons natuurlijk heel bekend. Een handeling die, hè, je zou kunnen zeggen, charis heeft te maken met iets doen wat vreugde teweeg brengt. Hè? Genade is afgeleid van vreugde. Iets doen wat vreugde brengt, zowel bij de gever als de ontvanger. De ontvanger krijgt namelijk iets wat hij niet verdient. Namelijk genade. Hè? Genade sluit werken uit. Genade is onafhankelijk van werken. In de Romeinenbrief draait het dan ook om geloof. Want geloof is het principe wat in overeenstemming is met genade. Geloof heeft geen enkele verdienste. He, daarom zegt Paulus ook in Romeinen 4, als Abraham gerechtvaardigd zou zijn uit werken, heeft hij roem, maar niet bij God. Want het gaat erom dat hij door geloof gerechtvaardigd wordt. En geloof is het principe van de genade. En het geloof is natuurlijk in deze brief allereerst het geloof van Jezus Christus. Maar hij had genade en het apostelschap ontvangen tot gehoorzaamheid van het geloof. En dan gaat het om het geloof. Het is gehoorzaamheid van het geloof. Het draait hier niet, zoals bij Israël, om de gehoorzaamheid onder de wet. Maar het gaat hier om gehoorzaamheid van het geloof. Dat wil zeggen, je stelt je onder dat wat je hoort. Het is letterlijk je onder dat gehoorde stellen. En dat geloven. God vertrouwen. God vertrouwen, daar gaat het om. God vertrouwen, de God die trouw is, zijn belofte vervult. Paulus heeft het in dit hoofdstuk al neergelegd. Tevoren beloofd en nu is het vervuld. Dus God is de betrouwbare. Hij is ons vertrouwen waard. En daarom willen we ook onder zijn woord stellen. Dat wil zeggen, willen we dat woord ook daadwerkelijk gehoorzamen in ons leven. Willen we het ook uitwerken. Niet om iets te verdienen, maar het is een gevolg van. Het is een uitwerking van het geloof wat je hebt. Het is gehoorzaamheid die gebaseerd is op je geloof. En gehoorzaamheid waarin je vaak, als je eerlijk bent voor jezelf, tekortschiet. En toch, dat is het doel van het evangelie. En dat komt aan het eind in hoofdstuk 16 weer terug. Hè? Dat was waartoe Paulus geroepen was. Voor zijn naam onder al de heidenen. Daarvoor was hij apostel. Hij was apostel van de volkeren, van de natiën, van alle volkeren. Hij was apostel van de volkeren. En daarom is deze brief, hè, die wordt ook wel genoemd een internationale brief. Maar deze brief is dan ook gericht aan gelovigen uit de volkeren. En dat is ook de aanspreking die hij doet in vers 6 en 7. Tot welke ook jullie behoren, gelovigen in Rome, geroepenen noemt hij ze, van Jezus Christus. Ze waren geroepen door het evangelie. God had ze geroepen. Geroepenen van Jezus Christus. Hij zond deze brief aan de gelovigen te Rome. He, die gelovigen, die heiligen, die hebben dit evangelie nodig. En je zou misschien kunnen afvragen, ja, maar ongelovigen hebben toch het evangelie nodig? Nee, gelovigen hebben dit evangelie nodig om dit te horen. Want hierdoor leer je God beter kennen. En het evangelie omvat de hele Romeinenbrief. Dus dan gaat het niet alleen om iets wat je aanhoort en je gelooft het. En je zegt van nou, ik geloof in hem. Ik geloof persoonlijk in hem dat hij voor mijn zonde aan het kruis is gestorven. Dat hij is opgestaan uit de dood. Dat hij dat voor mij persoonlijk gedaan heeft. Daarom heb ik, misschien zeg je eerst nog kwijtschelding van zonde gekregen. Vergeving van zonde. Maar als je de Romeinenbrief gaat lezen, dan ga je ontdekken. Ik ben zelfs gerechtvaardigd. Gaat nog oneindig veel verder dan alleen maar kwijtschelding of vergeving. En als je nog verder leest, dan kom je bij verzoening. Dan kom je in verhouding, in relatie met God. Dan kom je in relatie met God te staan. Dat is geweldig. En dat maakt je, brengt je ook veel dichterbij. Brengt God veel dichterbij je. Wat hij al is. Hij is al heel dichtbij. Hij is al nabij. Maar door het evangelie, door hiermee bezig zijn, word je dat steeds meer bewust. Dat hij heel dicht nabij is. En dat hij persoonlijk is. Dat hij met jou een relatie aangaat in je leven. Dat hij met jou verzoend is. Dat er geen enkele belemmering is om tot hem te komen. Omdat Christus alles al heeft weggedaan. En daarom wordt deze brief gestuurd aan gelovigen. Dat is wel bijzonder. Het is bijzonder. En hij zendt zijn brief aan alle geliefden Gods. En letterlijk staat er aan allen die te Rome zijn. Dan gaat het om al die gelovigen die daar op dat moment zich bevonden. En hij noemt ze dan geliefden Gods. Geliefden Gods. En misschien zou je dat wel een hele korte samenvatting ook van die hele Romeinenbrief kunnen noemen. Hè? Je bent geliefd door God. Wat wil je nou eigenlijk meer in je leven dan dat te beseffen? En alles wat het inhoudt, houdt ontzaglijk veel in. Je bent geliefd door God. God heeft je lief. God houdt van je. Dat is die boodschap die onophoudelijk in het evangelie klinkt. Dat is de hartenklop van het evangelie, zou je kunnen zeggen. In Romeinen 4, 5... en 6 en al die hoofdstukken, daar klinkt het kloppende hart van God. Daar lees je wat in Gods hart is. En wat wil je nou nog meer? Veel mensen zijn wanhopig op zoek naar God. En proberen zelf allerlei dingen te doen om dichter bij God te komen. Hij zou Romeinen erbij moeten pakken. En dat op je te laten inwerken. En als je Romeinen leest, dan kunnen we eigenlijk maar één ding tegen elkaar zeggen. Dat is... geloof nou wat daar staat. Geloof het evangelie. Want dat maakt je rijk. Het is oneindig veel meer dan al die materiële rijkdom die we hebben. En we stapelen steeds meer op. Maar de apostel Paulus stapelt hier de rijkdom van het evangelie in deze brief op. Nou, dat is de voorraad die je dan hebt en daar mogen we uit putten. Hij zendt het aan alle geliefde Gods. Je bent geliefd door God. He, daarin zit dat woord agape. Dat is die hoge, belangeloze liefde van God. God heeft je lief, onvoorwaardelijk. Altijd, die liefde zal nooit verminderen. Maar die blijft naar ons toekomen. En misschien kent u die ervaring ook wel, dat hoe ouder je wordt, hoe meer je bewust bent dat God echt liefde is. En dat hij echt van je houdt. En dat het eigenlijk steeds meer onbegrijpelijk wordt dat hij van je houdt. In zekere zin. Geliefde Gods. Geroepen heiligen, hè, geroepen om apart gezet te zijn, om toegewijd te willen zijn aan God, die te Rome zijn. Nou, dat is de adressering, hè, die gelovigen te Rome, en dan gaat het om gelovigen uit alle volkeren. Er waren ook Joodse gelovigen, maar er waren ook heidense gelovigen. Dat maakt helemaal geen verschil, gelovigen uit alle volkeren. Daaraan is deze brief gestuurd. En je zou kunnen kijken in bijvoorbeeld hoofdstuk 11, waarin Paulus zomaar ze aanspreekt als ik spreek tot jullie heidenen, ik spreek tot jullie de natiën. Nou, ik denk dat het niet duidelijker kan als de apostel van de natiën, die zegt ik ben de leraar van de natie in geloof en waarheid. Als die ze zo aanspreekt, dan gaat het toch om alle volkeren. Dan kun je niet volhouden dat deze brief dan maar alleen bijvoorbeeld aan de Joden geschreven zou zijn. Dat kun je op grond van de inhoud van wat hier staat niet volhouden. Dus deze brief, een internationale brief, geschreven aan alle gelovigen uit alle volkeren. Nou, hier dan specifiek die te Rome zijn op dat moment, maar natuurlijk door hen en over hun hoofd heen ook aan ons. En dan opent Paulus de brief met: genade zij jullie en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, ja, genade en vrede van God, als je die ontvangt, dan heb je alles. Dan heb je niets meer nodig dan dat, toch? Genade van God te mogen ontvangen, vrede met God te mogen ervaren, die vrede van Hem te mogen ontvangen in het evangelie, mensen mensen om ons heen snakken naar die vrede, zonder dat ze het zelf beseffen. En ze hollen van het een naar het ander. En ze zoeken hun leven te vullen met genot. Maar veel beter is het om je leven, je hart te vullen met de genade van God. En ik denk dat dat geweldig is. Hè? Dat is de drempel, zou je kunnen zeggen, waarover je stapt als je de brieven van Paulus binnenkomt. Hè? Genade en vrede. Dat ademt deze brief en dat ademen de brieven van Paulus. Genade en vrede van God, onze Vader, die we dus mogen kennen als Vader, waarmee we vertrouwelijk mogen omgaan en Vader tegen mogen zeggen. Die grote God, die dat hele universum wat wij niet kunnen meten geschapen heeft, maar die grote God wil met ons in relatie staan, is met ons verzoend en laat zijn hart zien in het evangelie. En daarop kun je maar één ding zeggen, Vader, dank u wel. Amen.